Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemelen en aarde eerst schiep en sinds bewaarde, die trouwig houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we zingen, gemeente, in verband met het overlijden van broeder Kramer, Psalm 103, vers 8 en vers 9. gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en onder de vertroosting van de heilige wet van de Heere. We zingen in antwoord daarop van Psalm 145, het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 146, het zesde vers. Daarna mogen we door Gods genade luisteren naar zijn woord. Wij doen dat uit het Oude Testament, de geschiedenis uit het boek Exodus, hoofdstuk 17, vers 1 tot en met 16.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit de dienst thuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere des Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeeren uw naaste een huis, gij zult niet begeeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarna toog de ganse vergadering van de kinderen Israëls naar een dagreizen uit de woestijn Sin, op het bevel des Heren, en zij legerden zich te Rafidim, daar nu was geen water voor het volk om te drinken. Toen twistte het volk met Mozes en zeide: geef gij lieden ons water dat wij drinken. Mozes dan zeide tot hen: wat twist gij met mij? Waarom verzoek gij den Heren? Toen nu het volk al daar dorste naar water, zo murmureerde het volk tegen Mozes. En het zeide: waartoe heb gij ons uit Egypte doen optrekken, opdat gij mij en mijn kinderen en mijn vee van dorst deed sterven? Zo riep Mozes tot de Heere, zeggende: wat zal ik dit volk doen? Er feilt niet veel aan, of ze zullen mij stenigen. Toen zeide de Heere tot Mozes: ga heen voor het aangezicht des volks, en neem met u uit de oudsten van Israël, en neem uw staf in uw hand, waarmede gij de rivier sloeg, en ga heen. Zie, ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan, en gij zult op de rotssteen slaan, zo zal er water uitgaan dat het volk drinken. Mozes nu deed alzo voor de ogen der oudsten van Israël, en hij noemde de naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israëls, en omdat zij de Heere verzocht hadden, zeggende: is de Heere in het midden van ons of niet? Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogste hoogte des heuvels staan, en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. En daarom namen zij een steen en legden dien onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. Mozes bouwde een altaar, en hij noemde zijn naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: terwijl de handen op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte en daarvan de twee laatst gelezen versen, vers 15 en 16, waar we het woord van de Heere voor vanmorgen horen. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde daar zelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht. Uw ontvangt gelegenheid om de Heere uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. En wij zingen daarbij van Psalm 34, het derde en het vierde vers. Zij sloegen het oog op God. Zij liepen als een stroom hem aan, hij liet hen nimmer schaamrood staan, hij wendde straks hun lot. En des Heeren engelschaart een onverwinbare hemelwacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die, na kortstondig ongeneugd, mij eindeloos verheugt. Psalm 43, vers 4, zingen we in antwoord op de prediking. Gemeent, als er nou één volk is, dat God verkoren heeft uit de volkeren der aarde, dan zijn wij dat niet, de Goyim, de heidenen, maar dan is dat Israël. Israël, volk van God verkoren tot op de dag van vandaag. Hoe dat precies zal zijn en waar dat precies allemaal zal uitkomen, dat weten we niet. Dat zijn de geheimenissen die bij God verborgen zijn. Dan lezen we dat ook in Deuteronomium, immers 29, vers 29. De verborgen dingen zijn voor de Heere onze God en de geopenbaarde voor ons en onze kinderen. Daar hebben we het altijd maar weer mee te doen. Het bij de Heere te laten wat we niet begrijpen, ook ten aanzien van zijn volk. Want wat hadden ze wat meegemaakt? Gemeente, daar hebben wij het ook wel eens over. Een mens moet wel wat meemaken. Nou, dat had dat volk gedaan. In Abraham verkoren. Het beloofde land der belofte. Ze waren gekomen in de droefheid en in de zorg en in de nood van de niet de Tweede Wereldoorlog, maar net zo als de Tweede Wereldoorlog met zijn 6 miljoen doden. Joden, volk van God verkoren, ook toen in de slavernij van Egypte. Maar de Heere had hun geroep gehoord immers. De Heere die had Mozes gezonden, Mozes de man Gods. En de Heere had ze uitgeleid uit Egypte. Ze waren ontvlucht. Ontkomen, rijk begiftigd door de Egyptenaren, die blij waren dat het volk nou eindelijk de landsgrenzen uitging met alle ellende die ze daardoor ondervonden hadden. De benauwdheid bij de Rode Zee, de bergen, het leger van Farao die zich toch nog weer bedacht had. De woorden van de Heere in die omstandigheden tot Mozes. Ik zal voor u strijden en gij zult stille zijn. En dan opent zich de Rode Zee. Ach, daar hebben wij geen voorstelling van. Kunnen we wel iets bij bedenken, maar daar hebben we geen voorstelling van wat dat betekent. Die grote zee die een doorgang wordt voor het uitverkoren volk van de Heere. Ouderen, ouden van dagen, jongens en meisjes, zuigelingen. Ze gingen er allemaal door en ze gingen allemaal, schrijft Paulus later aan de Nieuwtestamentische gemeente van Korinthe, onder de wolk door welke zij gedoopt werden, dat hun doop betuigde. Let wel, gemeente, het hele volk. Geen afzonderingen in dat volk. Geen onderscheidingen in dat volk. Van de oudste tot de zuigeling toe is dat volk, dat verbondsvolk van de Heere, gedoopt onder de wolk, gaande de woestijn in. En zo komen ze in de woestijn. Daar kunnen we ons wederom geen voorstelling van maken hoe dat nou allemaal gegaan is en wat dat voor dat volk betekend heeft. Wij mensen van de welvaart immers, op de kansel en onder de kansel. Hoe kun je dat nou weten? Ja, misschien hebben we er iets aan geroken toen we in een land waren, Zuid-Afrika of andere landen, Israël, Egypte, Jordanië, waar nog woestijn is en waar je de, als het ware, de hitte nog voelt, maar goed, dat is dan ook nog in een situatie waarin dat volk niet verkeerde, maar waarin wij ook weer direct kunnen vertrekken met alle geriefelijkheden van dien. We kunnen ons er niets bij voorstellen, gemeente, dat dat volk in de problemen komt. dat dat volk in grote nood komt. De Heere leidt dat volk in een grote nood. En waarom doet de Heere dat nou? Waarom doet de Heere dat nou? Waarom brengt de Heere nou in de nood? Opdat we hem zouden aanroepen. Opdat dat volk uitgedreven zou worden tot hem. Maar wat doen ze in hun nood? Er staat, ze murmureren tegen Mozes. De gemeente even terug grote wonderen gezien. Die je niet kunt ontkennen. Met eigen ogen gezien. Groot en klein van dat volk. En wat doen ze? Bij de eerste, de beste tegenslag. In het oorspronkelijke gebruikt de schrijver een woord. Konkelen, daar zit ons woord konkelen in. Zo. Konkelen onder elkaar. Dat is nog erger dan, zeg maar, dat je eens een keer moppert, zal ik maar zeggen, jongens en meisjes. Ze konkelen tegen elkaar. Ze zijn het er volstrekt niet mee eens met die leiding van Mozes. Waren ze maar in Egypte gebleven. Daar zit wel een les in. Namelijk deze. Dat we door wonderen niet tot bekering komen. Dat is in de tijd van de rondwandeling van de Heere Jezus precies hetzelfde. Die doet toch ook grote wonderen. Doden worden opgewekt. Kreupelen worden lopend. Blinden worden ziend. En wat gebeurt er met de godsdienst van die dagen? Ze overleggen hoe ze hem zouden doden. Wonderen, die maken dat wij niet tot bekering komen. Dat doet alleen het woord. En al willen die wonderen die de Heere Jezus gedaan heeft, maar ook die wonderen in de woestijn, alleen maar uitdrijven naar het woord. Naar het woord alleen. Weet u wat wonderen zijn die de Heere Jezus deed? Wonderen ook in de woestijn. Die God deed voor dat volk Israël. Brood uit de hemel en kwakkelen uit de hemel. Water uit de rots. Dat zijn kleine stukjes toekomst in het heden. Die verkondigen, zo zal het straks worden. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dan zal er niemand meer dorsten. Dan zal er niemand meer hongeren. Dan zal er niemand meer zeggen, ik ben ziek. Dan zal er niemand meer sterven, gemeente. Die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En daar is het nou de Heere om te doen. Ook in de geschiedenis van het volk van Israël in die oude dagen. Dat schrijft immers de apostel Paulus ook duidelijk in 1 Korinthe 10 vers 11. Al deze dingen in het Oude Testament, de weg die de Heere gegaan is met het volk van zijn uitverkoren volk, is alleen maar tot ons voorbeeld geschied, gemeente. En dan zijn we eigenlijk waar we wezen willen. Dat moeten we in ons achterhoofd bij wijze van spreken houden. Als we naar de prediking luisteren, het gaat om ons. Waarop de laatste tijden gekomen zijn, schrijft de apostel. De laatste tijden zijn gekomen, gemeente. Het is onze laatste tijd. En de Hebreeënschrijver die zegt, al die profeten van het Oude Testament, die zijn allemaal opgehouden te spreken. Er is er nog één die spreekt. Dat is de Zoon van God. De Heere Jezus Christus, de allerhoogste profeet. En hij doet dat door zijn woord. We denken vanmorgen aan die geschiedenis van Gods, van de Heere met zijn volk. Onder het thema de overwinning op Amalek. Twee gedachten. U kunt dat zomaar terugvinden in ons tekstvers. Een altaar gebouwd. En de hand op de troon des Heeren. Een altaar gebouwd en de hand op de troon des Heren. We lezen in vers 15, en u kunt het zomaar met mij meelezen immers, dat de Heere tot Mozes zegt dat hij een altaar bouwen moet? Nee, dat lezen we niet. Dat is nou juist de gang die de Heere met zijn volk maakt, en bijzonder ook met Mozes, maar overdrachtelijk ook met de leiders van het volk. En door middel van het voorbeeld van de leiders van het volk, ook het volk, het hele volk. Mozes die zal straks immers bidden, och dat mijn hele volk profeten waren. Daar gaat het om, profeteren, het woord van de Heere uitdragen in woorden en in werken. En daarom bouwt Mozes een altaar. Wat is nou een altaar, jongens en meisjes? Waarvoor werd nou een altaar gebruikt? Wel zeg je, en ik hoor het je zomaar zeggen, ik kan geen gedachten lezen, maar er is ook bijna geen ander antwoord. Dat is om de Heere te offeren. De offerdienst in het Oude Testament. De Heere werd geofferd, de dankoffers en de brandoffers en de spijsoffers. Alles gebeurde op dat altaar. In de tempel, in de tent van de samenkomst. En we weten het wel, het bloed van dat altaar. En dat weten we na de tijd, gemeente, immers ouderen en jongeren, heeft altijd heen gewezen naar dat bloed van het lam. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Maar er is ook nog een andere oorzaak voor het bouwen van een altaar. En dat is wat Mozes hier bedoelt te zeggen, te beleiden met de bouw van dit altaar. Namelijk een altaar als een gedenkteken. Een altaar om niet te vergeten. De Heere had dat immers gezegd, we lezen dat in vers 14. Dat Mozes het allemaal moest opschrijven in een gedenkboek. En dat hij ervoor moest zorgen dat het niet meer werd vergeten. Dat is net na de overwinning op Amalek. Dat Mozes dat altaar bouwt. Amalek is overwonnen. Amalek is verslagen. En dat moet Mozes in een boek schrijven. En dan is Mozes daar zo vol van. Je kunt dat ook wel begrijpen bij alles wat er gebeurd is. Dat hij uit dankbaarheid jegens de Heere en om te gedenken een zichtbaar teken wil stellen. Buiten het woord ook om. Het woord dat immers van de Heere tot hem gesproken is om te gedenken. En daarom bouwt hij dat altaar. Dat volk dat moet dat altaar zien. En dat volk dat moet getuigen. De Heere is onze banier. Zoals Mozes dat altaar immers ook noemde. En onze altaar, gemeente. Welke altaren hebt u nou gebouwd? En jij? Toen de Heere u uitredde uit grote nood? Hebt u toen ook een altaar gebouwd? Ja, er worden geen letterlijke altaren meer gebouwd natuurlijk, jongens en meisjes. Maar wel figuurlijke altaren. Wel om te gedenken. Te gedenken zou je dan kunnen stellen dat de Heere goedertieren is. Te gedenken dat de Heere barmhartig en genadig is en groot van trouw. Gemeente, wilt u dat eens nazien? Hebt u ook met Mozes wel een altaar gebouwd in uw leven om te gedenken? Grote daden van de Heere in ons leven. Opdat we, ik zou bijna zeggen, ook tot dat altaar kunnen terugkeren. Om de Heere te danken voor zijn weldadigheid en voor zijn trouw. Wel, zo is dat altaar er vandaag nog. In het leven van elk kind van God. In het leven van een ieder die geleerd heeft door het werk van Gods geest. te gaan in het spoor van Gods woord, zoals we dat vanmorgen ook zien in het leven van Mozes. De Heere is toch waard om te gedenken. 24 uur per dag en om het niet meer te vergeten. Maar dat is nou ook weer de werkelijkheid, gemeente. Vergeten. Het volk Israël heeft niet herdacht. Het volk Israël heeft gemurmureerd. Het volk Israël wilde steeds meer en wilde het steeds anders. Gemeente, dat is ook een vorm van gedenken. Namelijk tegengesteld aan het gedenken van de wijze waarop Mozes gedenkt bij het altaar. Dat is het gedenken van de wereld. Dat is het terugkeren naar de wereld. Dat is met je hart vol zijn van de wereld. Dan zeg je aan de potten van Egypte, is het mij beter dan bij de Heere. Want als dit nou de Heere is, dan hoeft het van mij niet meer. Gemeente, gedenken is zo belangrijk. En daarom, waar is uw altaar? En waar is jouw altaar voor de Heere? Zal ik je één altaar wijzen in de schrift in het Nieuwe Testament. Door de apostel Paulus aangewezen als een altaar voor al Gods volk. Daar ligt hij bij op zijn knieën. En dan betuigt de apostel Paulus tegen de gemeente, ik bid u dan broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige, gode, welbehagelijke offerande. Want dat is uw redelijke, dat staat in het Grieks, dat is de godsdienst naar het woord van de Heere. Onze lichamen stellen als een gedenkoffer voor de Heere. En tegelijkertijd die andere kant ook als een brandoffer en een zondoffer voor de Heere, want dat is immers met belijdenis van zonde, met belijdenis van schuld. En dat is nou totaal anders dan het volk van Israël in de woestijn. En dan gaat de Heere ook tegen te keer. Als de Heere leidt in zijn weg, als de Heere leidt op weg naar de Sinaï, om daar zijn volk te bevestigen en zijn volk te ontmoeten. En dat volk dat wordt onwillig om die weg te gaan. Dan gebeurt er ook wat. Dan is daar Amalek. Want de dingen gebeuren natuurlijk in het woord niet. En in de geschiedenis van Gods volk niet. Maar ook in ons leven, die gemeente. De dingen gebeuren niet zomaar. Dat belijden we toch. Ook met de catechismus in zondag 10. En dat belijden we toch ook met het woord van de Heere. Waarop de belijdenis in zondag 10 gegrond is. Dat er niets bij geval geschiet. Dan gebruikt de Heere de vijanden van Gods volk. En de vijanden van zichzelf. Tot een correctie van dat volk. Zo barmhartig en genadig is de Heere, gemeente. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Maar hij laat niet aan zich voorbij lopen. En hij laat zich ook niet kleineren. Hij laat zich ook niet als het ware verdacht maken. Alsof hij het niet zou kunnen. Alsof hij zijn volk niet zou kunnen redden. En daar gaat hij hem dan ook onderwijzen. Daarin gaat de Heere hen leren. Dat is voor hen tegendraads, maar voor de Heere niet. Want dan lezen we hier in het gedeelte dat we samen gelezen hebben, dat dan opeens Amalek komt. Ziet u het staan in vers 8? Dat woordje toen, dat zou ik maar even onthouden, dat woordje toen. Namelijk na dat gemurmurier en na alles wat er gebeurd is, toen gebeurde het volgende, kwam Amalek en streed tegen Israël bij Rafidim. Amalek, een strijdbaar volk. Amalek dat zomaar niet uitgeroeid is. Amalek, gemeente, ik zeg het maar aan het begin. Amalek de verzamelnaam van alle vijanden van God, van alle tijden en van alle plaatsen. Amalek kwam strijden tegen Israël. Waarom? Dat heb ik net uitgelegd. Vanwege die correctie van de Heere. Maar er zit ook nog iets anders achter. Namelijk dit. Want jongens en meisjes, waar naartoe is nou Israël op weg? Israël is op weg naar de Sinaï. En wat had de Heere beloofd in Exodus 3, vers 12 aan Mozes? De Heere had beloofd aan Mozes, als je straks dat volk uit Egypteland hebt uitgeleid en je leidt het door de woestijn, dan kom je weer aan deze plaats waar ik met je gesproken heb, aan Horeb. En dat zal je een teken zijn, dat ik het zal doen en dat ik het ben die dat volk uit Egypteland heb uitgevoerd. En daar zal ik hun God zijn en ik mijzelf aan hen openbaren. En nou gaat Amalek proberen dat te verhinderen. Dat is Amalek. Het volk op weg naar de openbaring van hun God. Naar de Sinaï, naar de Horeb. En Amalek treedt daartussen. Dat is die duivelse aanslag. Amalek die in Rafidim de legerplaatsen waar de karavanen legerden, dat Rafidim bezet had, zodat dat volk daar niet kon legeren, dat was het allereerste al. En dan lezen we van Amalek dat hij Israël, terwijl ze dorsten naar water, en we kunnen niet beseffen wat dat betekent in de woestijn gemeente. Dat Amalek hun achterhoede aanvalt, waarin de ouden van dagen zijn, waarin de baby's zijn met hun moeders, jongens en meisjes, waarin de kleine kinderen zijn. Een duivelse aanval. Precies. Een duivelse aanval. Amalek, zou je kunnen zeggen, heeft een andere koning. Die strijdt op een duivelse manier tegen God en tegen zijn volk. Namelijk de vorst van de duisternis. En mag ik u daarom eens meenemen en jullie meenemen naar een andere woestijn. Niet de woestijn in Egypte, maar de woestijn in Judea. In die strijd die daar plaatsvindt tussen de koning van zijn volk, de Heere Jezus Christus, en de koning en de vorst der duisternis. En wanneer komt nou die vorst der duisternis? Als er geschreven staat na 40 dagen, toen hongerde hem ten laatste. En gemeente, jonge mensen, jongens en meisjes, wij weten niet wat honger is. We hebben trek. Maar honger, heb ik wel eens gelezen van mensen die dat onderzocht hebben. Honger, dat is op zeker moment dat pijngevoel na misschien wel 20 dagen, als je lichaam, zeg maar de reserves, als je niet gegeten hebt, heeft opgebruikt. En dat lichaam aan zijn, zeg maar, goede vlees begint. Dan is dat een moment, een kritiek moment, dat het lichaam, zeg maar, een laatste pijnlijke waarschuwing geeft. Zo is het genoeg. Als het nou niet verandert, dan is het te laat. Toen hongerde hem ten laatste. Dat is dat moment. Na 40 dagen, zonder eten en zonder drinken. En dan komt Satan, de vorst van Amalek, om tegen hem te strijden. En wat is dan de bedoeling, jongens en meisjes? Wat is dan de bedoeling, jonge mensen? dat is om dat volk weg te houden van de berg. Om dat volk te verhinderen om naar die plaats te gaan waarvoor hen die machtige verzoening geschied is. Golgotha. Ziet u, dat is gelijkteken tussen die oude geschiedenis en dat Paulus, zeg maar, in waarheid geschreven heeft dat al deze dingen geschied zijn tot voorbeelden voor ons over wie de laatste tijden gekomen zijn. Maar Jezus Christus heeft overwonnen. Hoe? Hoe heeft hij nou overwonnen? Wel door zijn woord. Door het woord alleen. De Heere heeft voortdurend gezegd bij alle aanvallen van de boze. Er staat geschreven. En dat zien we ook in die oude geschiedenisgemeente weer terug. Dat er staat geschreven. Want Mozes die moet dat schrijven als een gedenken tot op de in de latere eeuwen, dat het volk het zou weten dat het werkelijk zo is en dat het zou klinken in hun oren om het niet meer te vergeten. En jongens en meisjes, dat boek waarvan we hier lezen, dat Mozes dat tot een gedachtenis zal schrijven in dat boek, zou dat boek er nou nog zijn, denk je? Het is al vele eeuwen geleden dat dit gebeurde. Dat boek dat is misschien al helemaal vergaan. En die hele geschiedenis alweer helemaal vergeten. Is dat boek er vandaag nog? Ja, zeker. Dat is dit boek. Paulus heeft immers ter gedachtenis Gods woord geschreven. Hij heeft de eerste 5 boeken van de Bijbel geschreven, jongens en meisjes. Tot een gedachtenis. Wij weten het vandaag nog, omdat we de Bijbel hebben. En de Bijbel is Gods eigen woord, waaruit we vanmorgen ook deze geschiedenis mogen overdenken. Ter herinnering niet alleen, maar ook om aangegord te worden tot die strijd. En daar staan hier ook voorbeelden, prachtige voorbeelden, gemeente, voor een strijdend volk. Want dan valt Amalek aan en dan zegt Mozes tegen zijn generaal Jozua dat die mannen uit Israël moet vergaderen. En dat ze tegen Amalek ten strijde moeten trekken. En dan belooft Mozes aan Jozua dat hij boven op de heuvel, boven op de berg zal zijn, die uitziet over dat dal waarin die oorlog zal plaatsvinden. En dat hij de staf van de Heere in zijn hand zal houden. O, die staf van de Heere. Nee, die staf is in zichzelf niets. Maar de Heere had die staf aan Mozes gegeven om die grote wonderen te doen in Egypte. Die staf, daar was mee geslagen op de rivier. Die staf, die was veranderd in een slang. Die staf, daar had Mozes telkens weer, als hij die staf over Egypte ophief, die plagen laten komen, die de Heere gezegd had dat ze komen zouden. O, die stafgemeente, dat is op die heuvel daar voor dat strijdende volk het opgerichte teken. Je zou kunnen zeggen dat is het teken van de God van het verbond aan zijn volk, zijn strijdend volk daar beneden tegen Amalek. Wat zitten daar een lessen in, gemeente, ook voor vandaag? Want die staf van de Heere, die Mozes in de hand houdt en die hij omhoog houdt, dat is tegelijkertijd het aanlopen van de Heere, om de Heere te smeken om overwinning in de strijd. Het is dus niet alleen een teken ter bemoediging voor Israël, maar het is ook een teken voor God in de hemel om te komen en zijn volk te helpen. En zolang die staf in de hoogte is, dan overwint Israël over Amalek. Maar als die staf naar beneden gaat vanwege de vermoeidheid van Mozes, waarin ook weer blijkt dat hij in zichzelf ook maar een zwak mens is, dan overwint Amalek. Gemeente, maak het nou zo vertolken vanmorgen. Als het gebed er niet is, als het gebed niet verlevendigd wordt, als daar die staf naar de hemel in de vorm van het gebed niet omhoog gaat, dan overwint Amalek. Maar als daar het gebedsleven is in en door de gemeente, als daar de gebogen knieën des harten zijn, als er een staf is die naar de hemel ter herinnering van de Heere om zijn genade en ere te werken in en door de gemeente, dan zal de overwinning zijn over Amalek. Gemeente, zo zien we dat Amalek ook figuurlijk de vijand is vandaag. En dat de eerste nodige is het gebed van Mozes op de berg. Nee, de meerdere Mozes op de berg. De Heere Jezus Christus, die overwinnende opdat hij overwonnen uittrekt in die strijd. Die strijd is gewonnen, maar moet gestreden. Die strijd die wordt gevochten in de woestijn, maar hij wordt beslist op de berg. En zo, gemeente, is hier de les voor ons vandaag. Wat een actuele prediking is dat. Hoe zit dat met ons gebedsleven? Hoe zit het met jouw gebedsleven? Je kunt wel godsdienstig zijn en alleszins godsdienstig wezen. Maar als het gebed ontbreekt, dan ben je geen christen. Dan ben je een kerkganger. Dan ben je een godsdienstig mens wat mij betreft, maar geen christen. Want een christen is een biddend mens. En een christinne is een biddende moeder en een biddend meisje. En als er gebed is gewerkt door Gods geest, de geest der genade en der gebeden. Wat een heerlijke zaak is dat, gemeente. Dan mag je op de berg verschijnen voor Gods aangezicht. En dan mag je met vrijmoedigheid aanlopen op de troon der genade. Om genade te bekomen ter bekwamer tijd. Gemeente, kennen we dat? Kennen we dat geesteswerk? De Heere werkt toch door middel van zijn volk, zijn verbondsgemeente, dat Gods beloften draagt aan het voorhoofd van hun jeugd aan. Zo, gemeente, de staf omhoog. En dan lezen we hier in vers 16, dat Mozes zegt, dewijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Kijk, als je dat nou zo leest, dan zeg je, nou ja, de hand op de troon, daar zijn we gauw klaar mee. Maar de commentaren niet, gemeente. Als je daar voorbereidt en je schrijft eerst op, tenminste zo probeer ik dat altijd te doen, wat ik er nou zelf in zie. En je pakt dan later daar een commentaar bij en de kanttekening op de Statenvertaling. Ja, dan kom je toch soms tot een andere conclusie dan je zelf eerst gedacht had. Dat is het verrassende van het woord van de Heere, gemeente. Dat is geen dode letter, nee, het is een letter die dood, zegt Paulus, maar het is geen dode letter. Het is het woord van de Heere. Levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En de apostel zegt, er gaat door tot de verdeling der zielen, der samenvoegselen en der smerts. Het is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. Dat is het woord van de Heere, gemeente. Dat is levend en krachtig. Jongens en meisjes, als je je Bijbeltje leest, dan spreekt God je rechtstreeks toe. Op geen enkele andere wijze. Dan alleen door zijn woord. En nou lezen we hier, terwijl de hand op de troon des Heeren is. Nou leest u het maar in de kanttekening op de Statenvertaling. Die zeggen, nou waarschijnlijk is de beste vertaling hier, terwijl de hand van Amalek tegen de troon des Heren is. Nou, dat lees je er zo niet uit als je hier dat Nederlands leest. Dan zou je zeggen, nou ja, het is de hand van Mozes op de troon des Heren. Het is de hand van het volk op de troon des Heren. Er zijn verklaringen die zeggen, het is de hand van God zelf op de troon des Heren. Maar de hand van Amalek tegen de troon des Heren, hoe kun je dat nou uitleggen? Nou, ik denk, gemeente, terwijl er een van die andere uitleggingen naar mijn overtuiging ook waar is, maar deze is ook waar. Als je de tekst leest, leest u maar met mij mee, terwijl de hand op de troon des Heren is en dan volgt, zeg maar, waarvan je zegt, ja, dan is die uitleg van de Statenvertalers en van Matthew Henry waarschijnlijk toch goed. Zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Daarom, omdat de hand tegen de troon des Heren is. Gemeente, daarom zal Amalek niet bestaan. Dat lezen we op meerdere plaatsen in het woord. Amalek moet totaal vernietigd worden. Ik had het er gisteren nog met mijn vrouw over. We hebben samen dat nog even gelezen. Dat de Heere de opdracht geeft. Dat al wat Amalek is aan Saul. In 1 Samuel. Al wat Amalek is van de ouderen, de vrouwen, de jongens en de meisjes tot de zuigelingen toe. Vernietigd moet worden. En als je dan samen niet bedenkt, en daar hadden we het ook over, want wij zijn mensen, wij denken van beneden uit naar boven, gemeente. Maar we moeten leren te bedenken wat Paulus zegt tegen de Colossenzen, wij moeten bedenken dat boven is en niet dat van beneden is. En we hebben het er samen over gehad dat wij geen enkele kennis hebben dat God een heilig God is. God is een heilig God, het is de gans andere gemeente. Die kunnen wij niet begrijpen, wij zouden dat nooit doen. En we zouden ook niet kunnen begrijpen waarom God daar de opdracht toe geeft. Maar zo is het nou gesteld met Amalek. Die niet door Gods schuld vernietigd moet worden, maar door eigen schuld. De hand van Amalek is tegen de troon des Heren. En de troon des Heren, gemeente, dat is Gods heilige troon. Dat is de troon die van eeuwigheid in de hemelen is. Dat is de troon van waaruit de Heere regeert. Van waaruit de Heere spreekt en het is er gebied en het staat er. En daar verzet zich Amalek tegen met heel zijn wezen. Gemeente, in kort gezegd, alles wat nou tegen de Heere en tegen zijn volk is, dat is Amalek ook vandaag. En nou wil ik die andere uitleg naar voren brengen. Waarvan ik geloof dat dat ook zo is. Dat de hand op de troon des Heren betekent het gebed tot de Heren. Dit gedeelte is vol van de aansporing tot het gebed, gemeente. Het gebed tot de Heren. En mag ik nou vanmorgen eens vragen. Kijk nou eens naar uw handen. En naar jouw handen. Wat zijn dat nou voor handen? Zijn dat wringende handen, dat kan, de moeite van het leven, borstelende handen. Zijn dat uitgestrekte handen naar mensen om hulp? Zijn het misschien gebalde handen? Of zijn het biddende handen? Gemeente, daar ben je toch zelf bij? Dat alle hulp mij gans ontviel. Dat niemand zorgde voor mijn ziel. dan de Heere alleen. Biddende handen. Waar zijn onze handen, gemeente? Waar gebruik je je handen voor, jongens en meisjes? De hand staat hier op de troon des Heren. En de troon des Heren, daarbij staat de naam van de Heren met allemaal hoofdletters. De God van het verbond. De troon van de God van het verbond. De handen op die troon. Het kan, gemeente. Daartoe laat de Heere nog zijn woord prediken. En het mag, gemeente, vanwege hem die daar is in de troon. Van wie Mozes getuigt, als hij dat altaar gemaakt heeft. De Heere is mijn banier. Daarom kan het. De Heere met even zoveel hoofdletters, de God van het verbond. Dat is de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God van het verbond is Mozes banier. Dat was nou een banier, jongens en meisjes. Dat is een overwinningsvaandel. Dat werd vroeger gedragen voor in de strijd. Dan krijgde je, dan oorlogde je onder die banier. Ziet u het? Mozes zegt, dat is nou de Heer. Voor mij. Hij wijst hier niet eens alleen op het volk. Want dat volk dat vergeet iedere keer weer. Dat is een vergeetachtig volk. Maar Mozes zegt, de Heer is. Het woordje is ook zo belangrijk. Is nu, gisteren, vandaag en morgen. God is. En hij is een beloner van degene die hem zoekt. Mijn gemeente. Dat is bij Mozes door het geloof. En dat ware geloof van Mozes, dat mijnt, zeiden ze vroeger. Dat mijnt, dat zegt, wat heb ik eraan als de Heere de banier van een ander is. Dat is wel mooi, dat is prachtig en ik gun het iedereen van harte. Maar hij moet mijn banier zijn, mijn overwinningsteken. Gemeente, ziet u wel hoe het dan naar je toe komt? Kent u nou dat mijnen ook van de Heere? Of is er nou nog zoveel in je leven zoals er was bij dat volk? Dat je daar niet aan toekomt. Wat allemaal veel belangrijker is. Dan ben je bij voorbaat al verloren. Want dan vecht je onder de banier van een andere koning. De vorst van de duisternis. Wie is nou je banier? Wie is nou je overwinningsvaandel? Is dat de Heere? Of is dat de Baal? Daar gaat het om, gemeente, ook vanmorgen in de prediking. En dan moeten we die waarschuwing goed horen die hier gegeven wordt. Baal zal vernietigd worden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Kijk, Saul die heeft er niks van gemaakt. Saul die had wel de opdracht van de Heere om Amalek te vernietigen. Maar hij liet koning Agag, de koning van Amalek en al het beste vee, liet hij sparen. Samuel moest Agag zelf nog in stukken houden. Dan heb je nou weer zoiets. Omdat Samuel het wist. Als er iets aan Agag blijft leven, dan is het volk verloren. Hij moet werkelijk vernietigd worden naar het woord van de Heere. Dat had Saul niet gedaan. Uiteindelijk zal het gebeuren. Ja, in de toekomst zal het ook gebeuren, gemeente. Met allen die bij Amalek behoren. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Daarom komt het er zo aan, op aan in de prediking van het woord. De Heere zoekt ons als volk van het verbond. Dat wij die wapenrusting zullen aantrekken. Waarvan we lezen in Efeze 6. Ik kan dat allemaal niet meer uitwerken, gemeente. Maar daar gaat het om. Trekt aan die wapenrusting Gods. Het gebed. En alles wat daarbij hoort. Als dat niet gebeurt, dan zul je sterven. En niet leven. Want de Heere heeft het beloofd. Amalek zal uitgeroeid worden. Door alle geslachten heen. Gemeente, waar horen we nou bij? Bij de Heere of bij de vijanden van de Heere? Ook als we naar de kerk gaan, kunnen we bij de vijanden van de Heere horen. We hebben de mare van het sterven weer gehoord, gemeente. En morgen moeten wij sterven. Dan is het toch belangrijk. Uitermate belangrijk dat we het weten. Wat Mozes beleidt als hij dat altaar gebouwd heeft. De Heere is mijn banier. Ja, en dan straks, dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Amen. Wij willen samen de Heere bidden en danken. Eerbiedig naderen we tot u, Heere, aan het einde van deze eredienst. Om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Dat u die God bent die de sprekende God bent. En die door middel van uw dienaren dat evangelie laat verkondigen. Met die ene bedoeling dat wij zouden horen naar uw woord. En dat wij uw woord zouden bewaren naar uw woord. Heere, u moet het ons alles toch schenken. Al zijn we niet te verontschuldigen als we vergeetachtige hoorders worden. We zeggen uw naam dank, Heere, voor alles wat u schonk. Dat het ook mocht gaan in die zin van het woord. Dat u uw zegen daarover gebieden. En Heere, wees ook met ons als we de kerk weer verlaten. Wilt u ons vanmiddag ook weer samenbrengen als u ons opnieuw samen roept. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen nog van Psalm 33 vers 6. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Ga dan heen, gemeente, dragende met u de zegen van de Heere, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.